Dit is de preekpodcast van Jos Douma. Fijn dat je luistert. Deze keer een preek die ik gehouden heb op zondag 28 maart 2021 in de Plantagekerk in Zwolle. De tekst voor de preek was Johannes 13 vers 14 en het thema van de preek was Toon mijn liefde, dien de ander. De preek was de derde in een serie van 4 verlangenpreken. In deze 4 preken ging het over ons verlangen als gemeente om een spirituele, pastorale, diaconale en missionaire gemeente te zijn. Deze preek gaat dus over de diaconale dimensie van gemeente zijn. Ik wens je veel inspiratie toe. Dit is de preekpodcast van Jos Douma. Fijn dat je luistert.
Het woord van God brengt goede vruchten voort. In ieder mens die luistert naar...
Lieve mensen, ik wil deze preek inleiden met 3 actuele ervaringen. Iemand van buiten de gemeente stuurde mij een mailtje. Hij had dat verlangendocument gelezen dat we gemaakt hebben als Plantagekerk. En hij stelde deze vraag. Zijn wij er als kerk alleen maar om mensen te dienen? Of zijn wij er ook om de schepping te dienen? En dat was dus een beetje een kritische vraag. Hij zei, jullie hebben helemaal geen aandacht voor de schepping en voor het klimaat. En als we diaconaal willen zijn, dan zal ook duurzaamheid toch hoog op de agenda moeten staan. En ik denk dat hij gelijk heeft. En dat het goed is om ons erop te bezinnen dat diaconaal zijn ook betekent dat wij een duurzame levensstijl vertonen. Daar kom ik aan het einde van de preek nog wel weer even op terug. Het tweede, we hebben het vanmorgen over voeten wassen, maar we zijn al een jaar lang handen aan het wassen. Was je handen stuk, zegt Mark Rutte steeds maar weer. Voeten wassen is een symbool van dienen. Maar misschien is het mooi om het handen wassen, wat we doen, ook te zien als dienen. Misschien denk je wel, wat een onzin allemaal. Maar doe het voor een ander. Daar gaat dienen over. Doe het voor een ander. Laat ook handen wassen iets zijn wat je doet om te dienen. En de derde actualiteit die ik tegenkwam een paar weken geleden was het Nationale Opschoondag. Dat was op 20 maart. Door heel Nederland gingen mensen naar buiten om vuil uit de natuur te halen. Allemaal dingen die weggegooid waren. Een opschoondag. Ik hoorde er pas achteraf van. En ik dacht, wat jammer eigenlijk. Zou je juist als christen die dienstbaar wil zijn niet mee moeten doen met zo'n opschoondag? Kom ik aan het einde van de preek ook weer even op terug. Laten we nu samen dat verhaal induiken. Dat verhaal van die voetwassing door Jezus. En een aantal dingen ontdekken waar we gemakkelijk overheen kunnen lezen. Want het verhaal is ja, overbekend, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat we toch nog een paar dingen kunnen ontdekken die een wat ander licht op het verhaal werpen dan je misschien gewend bent. Ook weer 3 dingen. In de eerste plaats, Jezus... laat ik het anders zeggen. Johannes die begint dit verhaal door te zeggen, Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En wat mij daar zo opvalt is dat Johannes dus niet zomaar een verhaal begint te vertellen, maar dat hij als het ware een context creëert. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Dus wat hier gebeurt is niet zomaar even een alledaags voorbeeldje. Nee, er zit een zekere urgentie in wat er nu gebeurt. Want Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Hij gaat nu iets doen wat heel diep gaat en wat heel belangrijk is. En hij doet dat door middel van een... ik noem het even, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, een toneelstukje. Hij had ook een gelijkenis kunnen vertellen. Dat deed hij meestal, gelijkenissen vertellen. Het is met het koninkrijk van de hemel zoals met een maaltijd. Toen de feestgangers aan tafel wilden gaan, kwam de Heer naar voren en ging de voeten wassen van de feestgangers. Jezus had dat verhaal kunnen vertellen. Maar deze keer kiest hij voor een uitgebeelde gelijkenis. Dus hij vertelt geen gelijkenis deze keer. Hij beeldt een gelijkenis uit door wat hij doet. Kijk, in die tijd was een voetwassing heel gewoon. Het was ook heel gewoon dat een slaaf dat deed. De mensen liepen daar op blote voeten of op sandalen door een stoffige straat. Dus die voeten waren altijd vies. En als je dan samen ging eten, dat deden ze in liggende houding. En dan lag je een beetje schuin naast elkaar. Dus voor je het weet zat je met je voeten in het gezicht van een ander. Dus je snapt dat het belangrijk is dat die voeten wel even gewassen worden. Dus iets heel gewoons wat daar gebeurt. Jezus maakt daar een gelijkenis van. Niet door het te vertellen deze keer, maar door het uit te beelden. Het tweede wat ik aandacht voor wil vragen. Op het moment dat we zien dat hier een soort toneelstuk wordt opgevoerd, een gelijkenis wordt uitgebeeld, ontdekken we ook opeens dat er twee tegenspelers zijn in dit verhaal. De eerste tegenspeler is de duivel. Hij wordt expliciet genoemd door Johannes. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Dus het verhaal wordt verteld door Johannes en Jezus beeldt dat verhaal uit. Maar intussen wordt ook gezegd, ja, die duivel die gaat daar ook rond. Zo om dat verhaal heen. En ik moet denken aan de beelden van The Passion of the Christ. Alweer jaren geleden draaide die film. En ik herinner me nog de beelden. En als je de film destijds ook gezien hebt, herinner je dat misschien ook. Dat er een hele enge duivelsfiguur achter de mensen langs schoof. Heel eng om naar te kijken. En dat is hier ook een beetje aan de hand. Die duivel die loopt hier een beetje achter de coulissen rond. He, dus we zijn niet met een wat onschuldig verhaaltje bezig. He, wat aardig dat Jezus de voeten was. Nee, het staat hier op scherp. Er is hier strijd tussen licht en donker, tussen leugen en waarheid. Dus dat is de eerste tegenspeler. Tweede tegenspeler is Petrus. Die Petrus tegen wie Jezus ook een keer had gezegd, Satan, ga achter mij. En ook nu moeten we even bedenken dat dat het niet weer iets is van, nou is typisch Petrus, hè, die wilden we niet en dan willen we wel. Het gaat denk ik een beetje dieper wat hier gebeurt. Als Petrus zegt van, nou nooit zult u mijn voeten wassen, dan moet je dat eigenlijk een beetje vergelijken met wat ergens anders gebeurd is. Dat Jezus begint te vertellen dat hij moet lijden en sterven. En dan zegt Petrus op een gegeven moment tegen hem, God verhoede dat, Heer. Dat zal zeker niet gebeuren. En op dat moment zegt Jezus tegen Petrus heel scherp, achter mij, Satan. En nu, oh nee, u zult mijn voeten niet wassen. Nooit. Ik was mijn eigen voeten wel. Ik dop mijn eigen boontjes wel. Ik maak mijn eigen plannen. Ik regel mijn eigen redding. Ik plan mijn eigen verlossing. Ik ben mijn eigen baas. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En ik moet denken aan een lied van een zanger die in 2013 overleden is, Maarten van Roosendaal. Hij zong, en dat was in 2000, hij kreeg zelfs een prijs voor het liedje dat hij zong, de Annie M.G. Schmid prijs voor de beste liedtekst. Hij zong een goddeloos lied. Dat zegt hij zelf in dat lied ook. Dit is een goddeloos lied. En dat lied heet Red mij niet. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam. Maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in de muur. Voorspel de toekomst. Maar red mij niet. Red mij niet. Red mij niet. Het is een vrij heftig liedje. Als je hem zou willen bekijken, mag je dan niet nu doen. Dan moet je dan na de dienst doen. Kun je op YouTube even zoeken naar Maarten van Roosendaal. Red mij niet. Je hoeft het niet te kijken, want het is best een heftig liedje. Maar red mij niet. Dat is eigenlijk wat Petrus hier zegt. Red mij niet. En even later, binnen een paar seconden, bijna 180 graden omgedraaid. Niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd en ook mijn handen. Dus wat Petrus hier doet als tegenspeler in dit verhaal is dus niet maar een beetje onschuldig. Dit is ook weer de strijd tussen gered worden en niet gered worden. Tussen iemand die zegt red mij wel en iemand die zegt red mij niet. Het derde waar ik de aandacht voor wil vragen. Die zin nadat Jezus dit allemaal gedaan heeft, dan zegt hij: begrijpen jullie wat ik gedaan heb? En dat maakt nog weer extra duidelijk dat we hier te maken hebben met een gelijkenis, die deze keer dan niet verteld wordt, maar uitgebeeld. Want bij die gelijkenissen die Jezus altijd vertelde, en die komen we vooral in de andere evangeliën tegen, Matteüs, Marcus en Lucas, veel meer dan in het Johannes-evangelie, zegt Jezus regelmatig zoiets als van: hoe kan het dat jullie het nog niet begrijpen? Begrijpen jullie deze gelijkenis dan niet? Hoe zullen jullie dan al die andere gelijkenissen begrijpen? Dus hetzelfde thema. Begrijpen en niet begrijpen. Jezus zegt: ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Dus Jezus zet de zaak weer op scherp door te zeggen: begrijpen jullie wat ik gedaan heb? In een context dus dat hij heel veel gezegd heeft: jullie begrijpen er helemaal niks van. En hij maakt duidelijk hoe belangrijk begrijpen is. Want hij zegt ook nog: je zult gelukkig zijn. Dat is een opvallende uitspraak. De schriftlezing eindigde er net mee. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar als je het ook doet. Christenen zijn doeners, zegt Jezus eigenlijk. Begrijpen, dat is heel belangrijk. En dat lukt vaak al niet eens. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je het doet. Wel bijzonder dat het woord gelukkig hier ook wordt gebruikt. Het is een bekend woord in de mond van Jezus. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig de vredestichters. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig ben je als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Even een heel kort zijspoortje. We vieren volgende week Pasen en na Pasen ga ik een nieuwe prekenserie houden van 5 preken. En die gaat over het thema de kunst van het ongelukkig zijn. Ik wil met jullie dan stilstaan bij van: wat betekent het nou om geluk te zoeken? Wat betekent het om de kunst van het gelukkig zijn te beoefenen, maar ook de kunst van het ongelukkig zijn? Nou, daar horen jullie nog wel meer over. Het is ook ter inleiding op een studieperiode die ik zal hebben na Pinksteren. Die zal gaan over geloven als een millennial. En misschien zijn met name millennials, en daar zijn er nogal veel van in onze gemeente, zijn op zoek naar geluk. En hoe doe je dat dan? Hoe word je gelukkig? Nou, dat waren de 3 dingen die ik naar voren wilde halen uit dat bekende verhaal van Jezus die de voeten wast. Moeten wij ook voeten wassen? Nee, wij hoeven geen voeten te wassen. Dat was iets heel specifieks uit die cultuur. Het was een gelijkenis. Dus wij hoeven geen voeten te gaan wassen. Het is mooi om dat eens een keertje te doen. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. De kern van dit verhaal is dat Jezus laat zien wat zijn identiteit is. Hij heeft de identiteit van een dienaar. Die dwars tegen alle tegenstand in vasthoudt aan zijn missie. En opvallend is, en dat zei ik aan het begin ook, dat Jezus tot 2 keer toe wordt er over Jezus gezegd: hij wist. Dus het gaat niet eens om hij wast de voeten, maar hij wist iets. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En daarom wast hij de voeten. Als een soort ultieme daad, de ultieme gelijkenis. Zo ziet het er in het koninkrijk van God uit. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. En de tweede keer dat hij dit zegt, Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God gekomen was en weer terug zou gaan naar God. En dan gebeurt dus die voetwassing. Dus Jezus wist iets. Hij kende zijn identiteit. En misschien moeten we dat ook leren doorvertalen. Moeten wij ook niet weten wat Jezus wist? Dat is best spannend om te zeggen, hè? Want wij zijn leerlingen en hij is meester. Hij wist dat zijn tijd gekomen was. Misschien zijn er ook wel momenten in ons leven dat we weten, nu komt het erop aan. Misschien speelt er wel iets in je leven waar dat aan de hand is. En nu komt het erop aan. Nu moet je weten dat jouw tijd gekomen is om dit of dat te doen. En misschien moeten wij ook wel weten dat de Vader ons alle macht heeft gegeven. Natuurlijk niet op dezelfde manier als aan Jezus. Maar ook wij hebben alle macht gekregen. Christenen hebben alle macht ontvangen. En dat heet in het Nieuwe Testament het Koninkrijk van God. Dat heet in het Nieuwe Testament de Heilige Geest. Wij hebben alle macht ontvangen. De macht van het Koninkrijk, de macht van de Heilige Geest, de macht van het nieuwe leven in al zijn volheid. Weet je dat ook echt? En als je het weet, kun je dat dan ook vertalen in die dienstbare houding die Jezus ons heeft voorgedaan. Ik ga afronden met nog twee wat meer op de praktijk gerichte dingen die ik tegen jullie wil zeggen. Want hoe doen we dit nou in de praktijk? Bij de eerste preek was, in die serie van vier waar ik nu mee bezig ben, bij de eerste preek was het kernwoord geven. God had de wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Hoe kunnen wij gevende mensen zijn? Bij de tweede preek, mijn schapen kennen mij en ik ken mijn schapen, was kennen het woord waar we bij stilstonden. En vandaag is dat dus dienen. Als we een diaconale gemeente willen zijn, als we diaconale in de wereld willen staan, dan is dienen een belangrijk woord. Twee manieren om dat wat praktischer te maken in je eigen leven. De eerste manier, ik noem het maar even, ruim de rotzooi op. Ruim de rotzooi van een ander op, is eigenlijk wat we vandaag zeggen. Dat is wat Jezus ook kwam doen. Hij was die vieze voeten van zijn leerlingen. Hij ruimt onze rotzooi op. En wij zijn geroepen om ook de rotzooi op te ruimen. Dan kom ik even terug op die Nationale Opschoondag. Overal ligt zwerfafval. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar dat heeft een ander er neergegooid. En de kern van dienen is dat je de rotzooi van een ander opruimt. Dat voelt helemaal niet goed. Maar dat is wel de kern van dienen. Ruim andermans rotzooi op. En ik wil eigenlijk de diaken, en ik kijk Hilbert eventjes aan, die nodig ik eigenlijk uit. Het duurt nog een jaar, maar er komt weer een Nationale Opschoondag. En ik zou wel willen dat we als gemeente daar iets mee deden. Meedoen met die Nationale Opschoondag als dienen. Andermans rotzooi opruimen. Dat voelt nogmaals niet goed, maar dat is precies wat Jezus kan doen. En je kunt natuurlijk elke dag je eigen opschoondag creëren. Dus creëer opschoondagen en ik spreek de wens uit dat we volgend jaar een gemeentelijke opschoondag hebben. Het tweede, veel van jullie hebben hun dagelijkse werk en daar denk je wel eens over na. Hoe moet ik dat allemaal aanpakken? En misschien heb je wel eens gehoord van de managementgoeroe Ben Tiegelaar. En dat is ook een christen, dat is een broeder van ons. En dat vind ik altijd wel mooi om dat te weten als ik hem hoor, bijvoorbeeld op een podcast. En die heeft al jaren geleden een boek geschreven en dat heet Dromen Durven Doen. En ik wil je uitdagen om die drie slagers aan te passen. Dromen Durven Dienen. Dromen betekent, je ziet dingen voor je die je graag tot stand wilt brengen in de werkelijkheid. Het durven betekent dat je concrete plannen maakt en ook weet dat het niet altijd makkelijk zal zijn. En dan gaan we niet doen, maar dan gaan we dienen. Probeer alles wat je doet te zien als een vorm van dienen. Ook in je dagelijkse werk. Of ook in je gezin. Of ook in je buurt. Probeer alles wat je doet te zien als een vorm van dienen. Dromen, durven, dienen. Diep dienen, zeg ik erbij. Diep vanuit die identiteit van Jezus. Amen.
Het woord van God.